Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Better Down, Worked Up the Past, Present. And Future of American Labor is een non-fictieboek van Stephen Greenhouse over de geschiedenis en toekomst van arbeid in de Verenigde Staten. Greenhouse, jarenlang arbeidsverslaggever bij de New York Times, onderzoekt waarom de macht van werknemers zo sterk is afgenomen en wat dat betekent voor lonen, ongelijkheid, sociale mobiliteit en politieke invloed. Het boek laat zien dat vakbonden niet alleen een historisch fenomeen zijn, maar ook nu nog een belangrijk middel kunnen zijn om werkenden meer zeggenschap te geven. Daarbij verbindt Greenhouse klassieke vakbondsgeschiedenis met actuele voorbeelden, zoals acties voor een hoger minimumloon, lerarenstakingen en de organisatie van platformwerkers. De toon is journalistiek en analytisch, met veel aandacht voor concrete werkplekken en de manier waarop werkgevers en wetgeving de uitkomst van arbeidsconflicten bepalen. Daardoor is het boek tegelijk een terugblik op Amerikaans arbeidsverleden en een verkenning van mogelijke richtingen voor de toekomst. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom dalende werknemersmacht volgens Greenhouse het kernprobleem is. Greenhouse zet de achteruitgang van de macht van werknemers centraal als de belangrijkste verklaring voor veel hedendaagse problemen op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Hij verbindt die ontwikkeling aan lagere lonen, meer onzeker werk, groeiende inkomensonlijkheid en een zwakkere positie van gewone werknemers in politiek en beleid. Dat maakt het boek meer dan een geschiedenis van vakbonden, want de auteur gebruikt arbeidsverhoudingen als lens om bredere maatschappelijke veranderingen te verklaren. Zijn redenering is dat wanneer werknemers minder onderhandelingsmacht hebben, werkgevers makkelijker voorwaarden kunnen opleggen, lonen kunnen drukken en voordelen kunnen afbouwen. De gevolgen blijven niet beperkt tot de werkvloer, maar werken door in gezinnen, gemeenschappen en lokale economieën. Juist die koppeling tussen arbeidskracht en democratische macht geeft het boek zijn samenhang. Greenhouse laat zo zien dat arbeid geen randonderwerp is, maar een factor die bepaalt hoe welvaart wordt verdeeld en wie invloed heeft op de richting van de samenleving. Ten tweede, historische vakbondsstrijd als bewijs dat collectieve actie verschil maakt. Een belangrijk deel van het boek bestaat uit historische voorbeelden die laten zien hoe collectieve organisatie eerder al leidde tot echte verbeteringen voor werkenden. Greenhouse verwijst onder meer naar jonge vrouwelijke kledingarbeiders in New York, zwarte vuilnisophalers in Memphis en andere groepen die zich organiseerden tegen uitbuiting en uitsluiting. Zulke voorbeelden dienen niet alleen als illustratie, maar als bewijs van zijn centrale stelling dat vooruitgang in arbeidsgeschiedenis bijna altijd voortkwam uit gezamenlijke druk van onderaf. Hij benadrukt dat vakbonden vaak juist de mensen hielpen die het meest kwetsbaar waren, waaronder migranten, vrouwen en zwarte werknemers. Daarmee corrigeert hij het idee dat vakbonden verouderd zijn of vooral een belangengroep voor een beperkte sector vormen. In Greenhouse's analyses is de vakbond een instrument om de scheve machtsverhouding tussen individu en werkgever te doorbreken. Vledevele functioneert dus als bewijsvoering voor een hedendaags politiek en economisch argument. Ten derde, de moderne arbeidsmarkt, van Fight for 15 tot gigwerkers. Greenhouse verbindt de arbeidsgeschiedenis nadrukkelijk met actuele bewegingen en nieuwe vormen van organisatie. Hij bespreekt campagnes zoals Fight for 15, de Red for Ed, leraaracties en pogingen om Uberchauffeurs en andere gigwerkers beter te beschermen. Daarmee laat hij zien dat arbeidsstrijd niet verdwenen is, maar zich heeft aangepast aan een economie waarin vaste banen, collectieve afspraken en duidelijke werkgeversrelaties minder vanzelfsprekend zijn geworden. Vooral de gig-economie vormt in zijn boek een belangrijk testgeval, omdat daar flexibiliteit vaak wordt gepresenteerd als vrijheid, terwijl werkenden in de praktijk weinig zekerheid of invloed hebben. Greenhouse gebruikt deze voorbeelden om te laten zien dat moderne werkenden wel degelijk nieuwe vormen van solidariteit en organisatie kunnen ontwikkelen. Zijn boodschap is niet dat de huidige arbeidsmarkt volledig nieuw is, maar dat veel oude spanningen terugkeren in een andere vorm. Daardoor krijgt de lezer inzicht in hoe oude vakbondstactieken en nieuwe mobilisatievormen elkaar kunnen aanvullen. Ten vierde, de rol van werkgevers. Anti-vakbondstactieken en zwakke handhaving. Een scherp onderdeel van het boek is Greenhouse's bespreking van de manier waarop bedrijven zich verzetten tegen vakbondsvorming. Hij beschrijft tactieken zoals het ontslaan van pro-vakbondswerkers, verplichte anti-vakbondsbijeenkomsten en waarschuwingen dat een werkplek mogelijk zou sluiten als werknemers zich organiseren. Volgens Greenhouse is dit geen incidenteel gedrag, maar een structureel patroon dat door de zwakke handhaving van arbeidswetgeving in stand blijft. Een belangrijk punt in zijn analyse is dat werkgevers vaak te vrezen hebben wanneer zij arbeidsregels overtreden, omdat overtredingen lang niet altijd leiden tot effectieve sancties. Daarmee verschuift het boek van morele verontwaardiging naar institutionele analyse. Greenhouse laat zien dat de uitkomst van arbeidsconflicten niet alleen afhangt van de kracht van werknemers, maar ook van de vraag of wetten daadwerkelijk afdwingbaar zijn. Juist die combinatie van juridische lacunes en agressieve werkgeverspraktijken verklaart waarom vakbondswerk in de Verenigde Staten zo moeilijk blijft. Tot slot, campagnefinanciering, democratie en de politieke gevolgen van arbeidsonmacht. Naast de werkvloer kijkt Greenhouse ook naar het politieke systeem dat de afname van werknemersmacht mogelijk maakt. Hij stelt dat de invloed van grote bedrijven en vermogende belangen op beleid te groot is geworden. Mede doordat het Amerikaanse systeem van campagnefinanciering die macht versterkt. In zijn boek is dat geen los politiek thema, maar een direct onderdeel van de arbeidsvraag. Als werkgevers en hun belangenorganisaties meer toegang en invloed hebben dan werknemers, dan worden wetten over loon, verlof, veiligheid en organisatie sneller in hun voordeel gevormd. Greenhouse pleit daarom voor hervormingen die de politieke stem van gewone burgers en georganiseerde arbeid versterken. Dat maakt het boek onderscheidend, omdat het arbeid niet benadert als puur economisch onderwerp, maar als democratisch vraagstuk. Werknemersmacht, wetgeving en politieke representatie worden bij hem één samenhangend probleemveld. Daarmee plaatst hij arbeidsstrijd in een breder debat over de kwaliteit van de Amerikaanse democratie. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in arbeidsgeschiedenis, vakbonden, ongelijkheid, minimumloonacties en de toekomst van werk. Ook wie wil begrijpen waarom discussies over loon, flexibiliteit, ontslagbescherming en collectieve onderhandeling zo terugkeren in de Verenigde Staten, haalt er veel uit. De kracht van Greenhouse's aanpak is dat hij journalistieke observatie combineert met historische diepgang. Hij schrijft niet alleen over beleidsregels of statistieken, maar laat via concrete werkers en campagnes zien hoe macht op de werkvloer werkelijk werkt. Daardoor voelt het boek minder abstract dan veel studies over arbeidsmarkt en politiek. Het onderscheidt zich ook doordat het verleden, het heden en de mogelijke toekomst van arbeid in één samenhangend verhaal plaatst. Voor lezers die een helder beeld willen van waarom vakbonden nog steeds relevant zijn en waarom werkgeversmacht zo bepalend blijft, biedt dit boek zowel inzicht als context. Het is een sterke keuze voor iedereen die Amerikaans werk en politieke invloed beter wil begrijpen. Als je ons wilt steunen, Stephen Greenhouse, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.